Goedemorgen, lieve gemeente. Ik word inderdaad ontzettend blij als het zonnetje schijnt, blauwe lucht. Prijs de Heer, prijs de Heer. Ja, het is de zesde keer dat ik achter elkaar preek. Marathon voor mij. Maar wat mooi is, je kan echt iets opbouwen. En de afgelopen vijf preken, die voegen echt iets aan elkaar op. Dus we gaan ergens naartoe. En we ontdekken ook dat dit het seizoen is waar God ons roept. Waar we gaan wandelen in onze roeping, hè, onze bestemming ontdekken, je plaats innemen, ook in de wereld, in de gemeente, je talenten en gaven van de geest ontvangen, maar dan en ook inzetten. Maar ja, geloof me, als je ook zelfs als je je bestemming, in je bestemming wandelt, vervuld bent met de Heilige Geest, en je zal nog steeds grote uitdagingen meemaken. Grote uitdagingen. Ja, dat zal altijd blijven. En dat maakt ons sterker. Alles wat je meemaakt, hè, dat gaat je sterker maken. Geloof is altijd uitdagend. Ik wil spreken vanochtend over hoe God trauma's geneest. Hoe God onze trauma's geneest. Laat ik meteen de grootste twee trauma's aller tijden benoemen. Ooit. Het eerste grote trauma was van onze voorouders Adam en Eva in de tuin. Zij waren in een volmaakte omgeving, als je je voor kan stellen. Zij waren in de omgeving, in de nabijheid van God. Alles was volmaakt, alles was perfect. Een wereld zonder zonde, pijn en verdriet. En doordat zij gezondigd hadden, werden ze afgesneden van die volmaakte wereld. Afgesneden van God. En dat was een gigantisch trauma voor deze twee mensen. Nou, dat was het mega trauma van Adam en Eva. Het tweede grote trauma was wat Jezus mee heeft gemaakt aan het kruis. Onze schuld en schaamte heeft hij gedragen. Alles kwam op hem. Aan het kruis heeft Jezus niet alleen fysiek geleden, maar geestelijk geleden en emotioneel geleden. Alles kwam op hem. Maar het bijzondere is dat Jezus juist de toegang tot het paradijs weer geopend heeft. Daar waar Adam en Eva toen ze gezondigd hebben, werd een engel voor de ingang van het paradijs gezet. En er was geen toegang. Maar aan het kruis zei Jezus, vandaag zal jij, dat zei hij tegen één persoon, maar hij bedoelde ook voor iedereen, de toegang tot het paradijs was weer open. Jezus heeft het eerste trauma, dat van Adam en Eva, teniet gedaan. De toegang is open. De mens is niet meer afgesneden van de nabijheid van God. En dat is geweldig. Nou, aan het begin meteen de vraag, hoe kunnen wij vandaag de dag onze trauma's overwinnen? En het antwoord is natuurlijk heel eenvoudig, maar het moet verteld worden en het moet geloofd worden, het moet uitgesproken worden. Door de hulp van Jezus Christus kan ik elke trauma overwinnen. Geloof jij dat? Door de hulp van Jezus Christus kan ik elk trauma overwinnen. Alles wat mij overkomen, wat er ook gebeurd is, met de hulp van Jezus Christus kom je er doorheen. Amen. Halleluja. Vorig jaar, ik was in de sportschool om een beetje fit te blijven. En een van mijn lievelingsoefeningen, je hebt zo'n preacher's chair. Heb je preacher's mooi, hè? Preacher's chair. En daar zit je op en dan kan je zo de oefeningen doen voor je biezen. En ik had aan de ene kant een gewicht, een zwaar gewicht opgezet. En aan de andere kant haalde ik gewicht eraf. Maar die stang, die barbel, die klapte zo bam. Zo'n klap was het ongeveer. Tegen mijn lip. Mijn tand en alles. En dat was even een harde klap. Ik begon een beetje te bloeden, maar mijn tand bleef zitten gelukkig. Maar het was wel tegen mijn hoektand. Dus dat deed behoorlijk pijn. Maar die pijn verdween. De volgende dag al voelde ik niks meer. Het was even vervelend, ik moest even zitten, maar die pijn ging weg. Maar dan, 3 maanden later, opeens, uit het niets... Kiespijn, nee, tandpijn. Mijn mijn tand deed zo verschrikkelijk pijn. En ik dacht van, wat is dit nou? En het gebeurt altijd in het weekend natuurlijk. Het is heel, heel bijzonder. Dus tandartsen dicht natuurlijk. Dus uiteindelijk, het was zo pijnlijk dat ik de noodtandarts gebeld had. En ik moest dan helemaal naar Amsterdam, naar het ziekenhuis. En die hadden een scan gemaakt. En ja, een wortelkanaalbehandeling. Meteen die avond, bam. Zenuw was ontstoken. En dus de zenuw moest eruit. En de tandarts vroeg zo, wat is er gebeurd? Geen idee. Ik werd wakker en opeens begon het pijn te doen. In de loop van de dag werd het steeds pijnlijker. En toen vroeg hij, het is heel ongebruikelijk, want een wortelkanaalbehandeling meestal in je kies en zo. Heb je een klap gekregen? En toen dacht ik van, oh ja. Ja, klopt. Klopt. Ik had een klap, hè, in de sportschool. Het hele verhaal heb ik uitgelegd. En toen heeft de tandarts heeft gezegd, door die klap is die zenuw dood gegaan. En nu is die ontstoken. En nu moet die eruit. En toen schreef die tandarts op, trauma hoektand. Trauma in hoektand. En ik dacht van, trauma, dat is wel interessant. Hè. Trauma. Trauma. Nou ja, en trauma letterlijk betekent wond, hè? Maar het wordt vaak gebruikt als een klap. Nou, in de psychologie, hè, dus trauma heb je in de geneeskunde heb je trauma, maar ook in de psychologie. En daar wordt het woord trauma gebruikt wanneer je een schokkende gebeurtenis mee hebt gemaakt. Hè? Zo'n klap dat jouw ziel raakt. Bewust of onderbewust blijft men vervolgens hangen in gevoelens van angst, in woede, soms eenzaamheid. En die gebeurtenis is zo pijnlijk geweest, of zo schokkend, of extreem, dat het niet lukt om zomaar verder te gaan. He, dat is wat een trauma doet in het leven van mensen. En men wil het liefst snel weer vergeten en er vooral niet mee dealen. En men probeert dat weg te stoppen. En de pijn, hij wordt weggedrukt. Maar het is aanwezig. Het is latent ergens daar aanwezig. En ondergronds blijft het ontsteken, blijft het etteren. Trauma is als een klap. Maar het vervelende daarvan is dat het als niet één klap is, maar twee klappen. Trauma kent helaas vaak twee klappen. Het moment zelf en wanneer het later terugkomt. Als de pijn niet mee gedeeld is, als het weggestopt is en niet echt genezen is. En hebben heel veel mensen spreken over jeugdtrauma's van vroeger, nare gebeurtenissen van het verleden. En het bizarre van zo'n trauma is dat het lijkt op dat wat ik meegemaakt heb in de sportschool. Dat het moment zelf was echt, wow, pijn, ah, bloed en alles. Pijn. En dan denk je dat het weg is. En opeens, je houdt er niet rekening mee, maar er gebeurt iets en er komt iets op. Heel vaak kunnen we dat ook niet traceren. Waar komt dit nou vandaan? Het komt onverwacht. Dus vaak als mensen, mag ik het verhaal van mijn moeder vertellen, die toen mijn opa overleden was. Ik heb heel wat begrafenissen nu ook meegemaakt. En wat in Nederland is het vaak zo, je moet flink zijn, sterk zijn. Andere culturen, daar wordt flink gehuild, daar wordt gejankt en de emoties kunnen eruit komen, maar in Nederland sterk zijn. Maar als je dat oppropt, hè, dan is dat ergens, dan is het opgepropt, is het er niet uitgekomen. Ik weet nog, mijn opa was overleden en 2 jaar later of ergens, hè, er komt een rouwstoet loopt langs en mijn moeder kreeg tranen en begon te huilen. En ze zei, wat apart, waar komt dit nou vandaan? En er zat nog verdriet ergens diep van binnen, dat moest eruit. Hè. En zo is het eigenlijk heel belangrijk om met jouw gevoelens in touch te zijn, he, om iets niet op te proppen, maar eruit laten gaan. Met een trauma, ja, dat is een harde klap. Het doet even pijn, het doet op dat moment heel veel pijn, maar mensen lopen ook jaren later van alles tegen van alles aan. He, emotioneel lopen mensen vast, pijn en verdriet. En het aparte was nogmaals dat mensen dit soms niet kunnen traceren waar het vervolgens vandaan komt. Men loopt vast in relaties, in seksualiteit. Men worstelt soms met angst, met verslavingen. En wat het erge is ook aan trauma's. Trauma's maakt jouw wereldje best wel klein. En je wil bepaalde plaatsen wil je ontwijken. Bepaalde mensen wil je ontwijken. En je trekt je terug in jouw schulpje. Het wordt een leven van ontwijken, van angst, van verdriet. En dat is natuurlijk... We hebben het over in jouw bestemming komen. Je dromen laten werkelijkheid worden. In jouw roeping staan. God heeft jou geroepen. En dat hebben heel veel mensen hebben dat ervaren. Oh, nu ga ik ervoor. Nu mag ik doen en nu gaan. En dan maken ze iets mee. En dan staat dat stil. En dat is precies wat de duivel wil doen in jouw leven. Hij wil jou van die bestemming afhalen. Hij wil jou in verwarring brengen. En door gebeurtenissen wil hij vertellen dat jij het niet meer waard bent. Schuld en schande wil hij opladen. En wees ervan bewust, de stem van schuld en schande is nooit de stem van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal jou duidelijk maken waar je aan moet werken. En gaat dingen aanspreken in je leven. Nooit, nooit door schuld en schande. De duivel probeert ons uit te schakelen. Jezus wil je inschakelen. Hij wil je die knop aanzetten. En twee hele belangrijke dingen. Waar jij ook doorheen gaat. Nummer 1, jij bent nooit alleen. Vergeten, jij bent niet alleen. Nummer 2, er is altijd hoop. Jij bent niet alleen, er is altijd hoop. Je bent niet alleen. Waar je doorheen gaat, wat je meegemaakt hebt, je bent niet alleen. Je gaat er niet alleen door. Je hebt een gemeente, je hebt de Heilige Geest, je hebt mensen om je heen en zonder je niet af. Juist de mensen om je heen heb je nodig. Als iets gebeurd is, als je door moeilijke tijd heen gaat. En er is altijd hoop. Jij bent niet een hopeless case. Bestaat niet in het Koninkrijk van God. Er is altijd hoop. Met de genezing van een trauma heb jij een keuze. Heb jij een keuze? Wil je er nu doorheen gaan of later? Als er iets vervelends gebeurd is, wil je er nu door dat genezingsproces heen gaan of later? En natuurlijk, sommige dingen hebben tijd nodig. Dat duurt. Maar het is wel aan ons, aan jou en mij, hoe lang? En dan komt er een moment waar we opstaan en waar we moeten opstaan en zeggen, oké, en nu ga ik verder. Let ook op, geloof niet in de leugens dat je alleen bent. Geloof er niet in en geloof niet dat jij een hopeloos geval is. Dat zijn twee dingen die je mee moet nemen echt van deze preek. Geloof niet dat je niet kunt veranderen. Jij kan veranderen. En kijk altijd naar Jezus. Jezus is onze hoop. Bij hem is er herstel. Bij hem vinden we herstel. Elk onverwerkt trauma is ook als een open wond. Een trauma is ook een wond. En zelfs een open wond. En elke wond moet je laten genezen. En soms gaat dat snel, soms duurt dat even. Maar sommige dingen genezen ook niet vanzelf. Wees daar ook van bewust. Hè. Dus het lichaam is zo fantastisch als je een open wond hebt. Hè, en je maakt het schoon en alles. Het geneest vanzelf. Maar sommige dingen moeten inderdaad schoongemaakt worden. Sommige botten moeten rechtgezet worden. Sommige tumoren moeten weggesneden worden. Hè. Dus er moet wat gebeuren. Zo is het ook met zielenpijn. Hè, zielenpijn. Je moet God toelaten in je pijn. Je zult ermee moeten dealen. En mijn oproep ook is, ga met jouw pijn naar God de Vader toe. Laat God de Vader jou genezen. Ga ermee naar hem toe. Als een kind valt, een knie bloedt, dan wil mama de wond bekijken. Of papa en wil de wond aanraken. Maar het kind zegt, nee, afblijven van mijn wond. Het is mijn wond, het is mijn pijn. Ja, maar mama, die wil die wond schoonmaken. Er is allemaal viezigheid ingekomen. Misschien jodium erop doen. Au, een pleister erop doen. Au. En dat lijkt allemaal... Het lijkt op dat moment dat het allemaal erger wordt. Hè? En we willen niet dat pa of ma in de buurt komt van die wond. Maar weet je wat? Mama weet wat ze doet. Ze is uit op genezing. En ze weet, als we dat nu niet behandelen, wordt het erger. Dus als je met je wonden uit je jeugd dealt, dan doet dat misschien op dat moment even extra pijn. Maar het zal uiteindelijk leiden tot een leven van genezing. En je komt weer wandelen in je bestemming, in je roeping. En leven vol met vreugde. En natuurlijk, wat ik heel belangrijk vind, 100% laat het verleden zijn. Ik wil niet dat jullie naar huis gaan en allemaal nadenken wat alle vervelende dingen die jullie vroeger in je leven mee hebben gemaakt. Laat het verleden zijn. Maar wanneer moet je met iets dealen? Dat is als je niet functioneert. Als dingen naar boven komen. Als jij vastloopt in bepaalde dingen. Als er angst is. Als er verslavingen zijn. Dan heb je genezing nodig. Dus ga met die open wond. Ga met die open wond naar God de Vader toe. Kijk, een litteken. En een open wond. Allebei herinneren aan de trauma. Aan de klap. Een litteken en een open wond. Alleen over het litteken heb je controle. Het beheerst jouw leven niet. Een open wond bepaalt je hele leven. Het bepaalt je wakker worden, je zitten, je staan, overal je slapen gaan. Een open wond, een wond die niet genezen is, dat bepaalt je emoties, je relaties, jouw gemoedsstelling. Maar als het genezen is, ik heb één litteken hier, dat is voor mij een best wel traumatische gebeurtenis geweest. Ik heb het denk ik een paar keer al verteld hier. Ik ga het nog één keer vertellen, maar ik ben opgegroeid in Duitsland en ik ging naar de ruimte. Ken je in de ruimte? Ken je dat? Dat is niet, maar dat is zo'n christelijk kamp. En ik ben daar ergens in het bos, heb ik een tak ergens zo hier tussen mijn ogen gekregen. Ik bloedde als een rund. Ik was jong, ik was 8, 9, 10 jaar, ik heb geen idee. En ik kwam voor het eerst naar een Nederlandse dokter. Ik ben opgegroeid in Duitsland. En die dokter zei, ja, ik kan hem geen verdoving geven. Want het is hier, ja, waar wil je dan verdoven? Dus ze hebben mij dichtgenaaid zonder verdoving. en vier doktoren. Dus sindsdien dacht ik, oh man, Nederland, ik wil snel weer terug naar Duitsland toe. Vier mannen moesten mij vasthouden en de dokter. En dan zie je zo die naald naar je toe gaan. Zo, wow. En bloed. Dus dat was best wel traumatisch. Maar als ik dat zo vertel, het doet mij echt niks meer. Ik zit niet van. Ik kan er zelfs om lachen en alles. En in de spiegel zie ik dat litteken. En het bepaalt niet mijn leven. Maar als dat een open wond zou zijn en niet mee gedeeld zijn, als dat niet genezen was, dan zou ik elke dag, ik kijk in de spiegel, het zou me de hele leven beïnvloeden. En dat is het verschil ook met zielenpijn en met trauma's. Je hebt een open wond en je hebt een genezen wond. En sommige dingen zal je nooit meer vergeten in je leven. En sommige dingen zijn ook niet goed. Het is ook goed om het niet te vergeten. Want anders kunnen dingen ook nog een keer gebeuren. Als het genezen is, dan is het als een litteken. Je hebt er controle over. Het bepaalt niet jouw leven. En wees ook heel bewust van. In jouw roeping, in de gemeente, waar je ook leidt. Als je een leider bent in de gemeente. Als jij een jeugdleider, een huisgingleider, een jeugd. Wat je ook doet. Besef wel, als jij met pijn rondloopt, dan doe je andere mensen ook pijn. En dat is helaas mensen die pijn hebben, die doen andere mensen ook pijn. Dus het is niet alleen jezelf. Het is misschien soms een beetje een beeld van iemand die aan het verdrinken is, die aan het spartelen is en aan het rondslaan is. Dus je moet ook voor jou en voor de mensen om me heen, ga met jouw open wond naar Jezus toe. Nou, hoe geneest Jezus onze emotionele wonden? Hoe doet hij dat? En we gaan kijken naar Jezus en Petrus. En hoe in een bijzonder geval van Johannes 21, hoe Jezus omgaat met het trauma van Petrus. En hoe Jezus het herstelt en het weer helemaal goed maakt. Nou, Petrus was de meest prominente apostel. de meest bijzondere dingen deed hij. En de meest suffe dingen deed hij. Hè. En hij zei nog heel stoer tegen Jezus. Heer, ik zal u nooit verlaten. Hè. Ik ben uw nummer één discipel. U kunt altijd rekenen op mij. Weet je. Ik ga tot in de dood. Ik zal u volgen. En toen zei Jezus tegen hem. Voordat de haan kraait, zal je me 3 keer verloochenen. 3 keer verloochenen. Nou, een week later ongeveer, Jezus wordt gearresteerd, Jezus wordt gevangen genomen. Petrus loopt zo op een afstand mee, hij ziet Jezus, hij blijft op een afstand. De andere discipelen waren weggerend, dus hij was tenminste nog, hij en Johannes waren nog in de buurt, die bleven tenminste nog in de buurt van Jezus. Maar hij liep daar rond en toen op 3 verschillende personen spreken Petrus aan en die vragen hem en vertellen hem, jij hoort toch bij Jezus van Nazareth, jij hoort toch bij die man die net gevangen genomen is. En 3 keer verloochen Petrus Jezus. 3 keer zegt hij, nee, ik hoor er niet bij, ik ken hem niet. En hij begint zelfs te schelden, hij begint woorden te zeggen die waarschijnlijk niet oké zijn en niet in de Bijbel opgenomen zijn. 3 keer verloochent hij Jezus. Nou, wat is verloochenen? Verloochenen is afzweren. Het is loslaten, het is scheiden, het is ontkoppelen. Het is eigenlijk met je mond belijden dat je er niet bij hoort. Het is een negatieve belijdenis. In sommige landen moet een christenen Jezus verloochenen. Ze moet, om in leven te blijven. Verloochen Jezus en dan mag je blijven leven. Well, dus zo, dat is iets. Vele mensen zijn vermoord omdat ze Jezus niet wilden verloochenen. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga mijn Heer niet verloochenen. Want Jezus verloochenen betekent de weg verloochenen. Jezus verloochenen betekent het leven verloochenen. En Jezus verloochenen betekent ook de waarheid verloochenen. En 2 Timotheüs 3:11 zegt dit over verloochenen. Deze boodschap, zegt Paulus, is betrouwbaar. Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Wat betekent het met hem gestorven zijn? Je gelooft in Jezus, je bent gedood, je bent opgestaan. En als jij met hem gestorven bent, je zal ook met hem leven. Als wij volharden, halleluja, als wij volharden, zullen we ook met hem heersen. Prijs de Heer. Maar dan komt het, als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Oh, dat wist ik niet. Als wij Jezus verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. En nu komt, maar het eindigt altijd in hoop. Als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Wauw, dus weet je, als wij ontrouw zijn, God blijft trouw. Oh, halleluja, dank u Heer. Anders zou ik hier niet kunnen staan. Mijn ontrouw verandert niets aan Gods trouw. Jouw ontrouw verandert niets aan Gods. Dat is zo machtig. Als jij faalt, als jij ergens vastloopt in alles, Gods trouw verandert daar niets aan. Maar verloochenen is het negatieve belijdenis. Een belijdenis, je belijdt, Jezus is Heer. Je gelooft dat Jezus Heer is. Je wordt gered. Je belijdt het met je mond. Je gelooft het met je hart. Maar verloochenen is het omgekeerde. En dat is zeg maar het ergste wat je kunt doen. Het is niet Jezus verloochenen, gemeente. Verloochen Jezus niet. Dat is het ergste wat je kan doen. En Petrus verloochende zijn vriend, Jezus, zijn rabbi, zijn heer. En dan niet 1 keer, maar 3 keer. 3 keer betekent compleet, hè? Complete verloochening. Wauw. En dan denk je van, is daar nog hoop? Ja, er is hoop. Ook dan is hoop. En dat wil ik. Ik wil eerst met jullie Lucas 22 een stukje lezen hoe dat gebeurd is. Even later, het is, jullie kunnen zo meelezen, Lucas 22, 58. Even later merkte een ander hem op en zei, jij bent ook van hen. Maar Petrus zei, wel nee man, helemaal niet. Dat was een Amsterdammer of zoiets, ik weet niet. Wel nee man. En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid, zeker, die man was ook in zijn gezelschap. Hij komt immers ook uit Galilea. Maar Petrus zei, ik weet niet waar je het over hebt. En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De Heer draaide zich om en keek Petrus. Dus Petrus en Jezus, die hadden zelfs nog oogcontact op dat moment. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer. Nog voor vannacht de haan gekraaid heeft, zul je mij 3 maal verloochenen. En dan lees je deze woorden die ons ook wel aan het hart gaan. Hij ging naar buiten en huilde bitter. Wow, Petrus, arme kerel. Petrus die huilde bitter. Hij heeft zijn vriend verloochend. Hij heeft Jezus. Hij hield zoveel van Jezus. En toch verloochende hij hem. Wat een verdriet. En wat een trauma wat hier gebeurde. Want de volgende dag werd Jezus gekruisigd. Had niet het moment om het nog goed te maken. Stel je even voor waar Petrus doorheen ging. Verloochening. Wauw. Na zijn verloochening. Wauw. Petrus, in zijn gedachte, hij wou, en dat zal ook gebeuren, hij wou regeren met Jezus. Dat was het plan. Hij wou met Jezus, was de Heer, hij was de koning van de Joden. En hij wou regeren met Jezus. En nu, alle dromen voorbij. Diepe ellende en dan ook nog schaamte. Wat een schaamte kwam over hem. Jezus was dood en de laatste woorden die hij zei tegen zijn vriend was, ik ken hem niet. En Jezus is dood. Dit was echt dus een mega groot trauma voor Petrus. Hoe nu verder? Maar 3 dagen later, wonder boven wonder, Jezus stond op uit de dood. Jezus was weer opgestaan. Iedereen was blij. Yes! Maar Petrus, ja, natuurlijk was Petrus ook blij, maar hij had hem wel verloochend. Oei, hoe lossen wij dat op? Hoe gaat dat nu verder? Nou, het eerste gesprek dat Jezus had na zijn dood was met Maria van Magdala, of Maria Magdalena, Maria van Migdal. En Jezus zei tegen Maria, vertel aan de discipelen en aan Petrus dat ik ben opgestaan. Oef. Vertel aan de discipelen. Ja, Petrus had 3 keer gezegd dat hij er niet bij hoort. Petrus had Jezus verloochend. Hij heeft gezegd, nee, ik hoor er niet bij. Jezus respecteert onze beslissingen. Dat wat je uitspreekt, let daarop. He, en soms zeggen we wel wat stoms en dan is het... Maar als je dingen zo bewust uitspreekt en dan ook nog 3 keer, dan heb je wel wat uitgesproken. He, dus Jezus zegt tegen Maria Magdalena, zegt van, vertel aan de discipelen en aan Petrus. He, Petrus moest het ook weten, ik ben opgestaan uit de dood. Nou, nadat Jezus is opgestaan, was toch alles anders voor Petrus. Het was anders. He, natuurlijk, Petrus was wel dankbaar, blij dat Jezus was opgestaan. Maar hoe nu verder? Hoe nu verder met het leven? Dus weet je wat Petrus zei? Ik ga naar mijn oude beroep toe. Ik ga weer dat doen wat ik deed voordat Jezus mij geroepen heeft. En hij zei, ik ga vissen. Ik ga lekker weer vissen, het meer van Galilea. En natuurlijk, hij was een leidertype, dus alle discipelen gingen mee met hem en ze gingen vissen. Terug naar zijn oude beroep, vissen vangen. En met zijn roeping, het apostelschap, discipelschap, daar was hij even klaar mee. Terug naar het oude. En misschien ben jij klaar met Jezus. Misschien ben jij klaar met Jezus, maar Jezus is niet klaar met jou. Jezus is niet klaar met... Misschien ben je weggerend en heb je jouw eigen weg geprobeerd. Je hebt het op jouw manier geprobeerd. Je hebt van alles geprobeerd. Jezus is niet klaar met jou. Hij gaat jou achteraan. Hij brengt jou terug. Jezus was niet klaar met Petrus. Het was niet vissen. Petrus die weer terugging naar het vissen, dat was niet het einde van het verhaal. Jezus is altijd uit op herstel. Altijd uit op herstel. Nou, laten we kijken welke stappen Jezus neemt om Petrus te herstellen. En het eerste is terug naar het begin. Eerste stap van herstel, terug naar het begin. Petrus en de andere discipelen waren aan het vissen op het meer van Galilea. En ze konden niets vangen. En dat had Petrus al eerder meegemaakt. Hè? Niet vangen op het meer van Galilea, geen vissen. En op een gegeven moment staat er een man aan de kust en die roept iets heel vreemds. Werp de netten aan de andere kant van de boot. Wat? De netten waren hier en nu gooien we de netten daaruit. En dat moet dan helpen. Maar weet je, als je gefrustreerd bent, als je het niet meer, dan doe je dat. En de discipelen deden dat. En de netten werden vol met vis. En ik wil even, dit is een preek op zich, want daarover zou ik nog een keer heel uitgebreid willen preken. Het verschil is, Jezus zei het. Dat is, als Jezus iets zegt. Dus wij kunnen op ons eigen houtje dingen doen en roepen en alles doen. En er gebeurt niks. Maar als Jezus zegt, ga dit doen. Spreek die aan. Doe dat en dat. En dat is het verschil tussen hier vissen aan de ene kant. Maar Jezus zegt, gooi de netten uit aan de andere kant. Maar goed, dat is andere preek. De netten waren vol en toen klikte het bij Petrus. Ja, dit heb ik al eerder meegemaakt. Bij mijn roeping. Toen ik geroepen werd als een discipel van Jezus Christus. Dus toen konden we ook geen vissen vangen. En toen Jezus kwam erbij en toen hebben we heel veel vissen gevangen. Nou, Petrus wist meteen, die man die dat zei, dat is Jezus. Dus hij sprong in het water in en ging zwemde zwemde naar Jezus toe. Dus daar was dat eerste contact. Maar wat hier even belangrijk is, is met deze actie herinnert Jezus Petrus aan zijn roeping, aan het begin. Weet je nog dat je geroepen bent? Weet je dat nog, die gebeurtenis? Toen ik tegen jou zei, volg mij na, kom, ik maak jou een visser van mensen. Weet jij dat nog, Petrus? Ja, Petrus had Jezus verloochend, maar er was nog zoveel woorden, er was die roeping, die was niet zomaar weg. God brengt je soms naar een plaats toe, terug waar het begonnen is. En God brengt je soms geestelijke momenten in herinnering van toen en toen en toen. Heb ik jou niet geroepen? Weet je niet dat er een roeping op jouw leven is? Jouw roeping is nog steeds geldig. Amen. Dat was één. Nou, de volgende stap was samen eten. En dan bedoel ik de fellowship. En ik moest een beetje lachen, Gerben, sorry dat ik dat. Maar ik vond het zo mooi toen jij vertelde tijdens de mannendag. Toen vertelde je over gemeenschap. Maar 10 jaar eerder zei je, Jan, dat woord kan je echt niet gebruiken. Dat gemeenschap kan je. Het is een belangrijk woord in de gemeente, maar wat het geworden is, is natuurlijk iets anders, gemeenschap. Dus als wij het hebben over gemeenschap, bedoelen wij fellowship met elkaar. Dus in Ichtus hebben we allemaal gemeenschap met elkaar. Dat is, dat betekent dat wij verbonden zijn met elkaar. Oké, voor de duidelijkheid. Maar ik weet niet wat voor woord we daar anders voor moeten gebruiken. Daarom zeggen we vaak fellowship. Fellowship. Maar het is, wij zijn een gemeente, een gemeenschap. En we delen alles met elkaar. We delen met elkaar. We zijn aan elkaar verbonden. Dus wat doet eten? En zometeen hebben we avondmaal. Wat gebeurt daar? We hebben fellowship met elkaar. Met het brood samen eten en de beker drinken. Dat heeft iets aan verteld over onze verbondenheid. Dus avondmaal vieren betekent dat wij deel uitmaken van het huisgezin van Jezus. We zijn deelnemers. We zijn familieleden van Jezus. Dus Jezus nodigt Petrus uit aan de tafel, aan zijn tafel. Kom aan de tafel van Jezus. Als je daar naar Israël toe gaat, dan heb je op die plek daar waar Jezus weer hersteld werd, daar heb je ook de Mensa Christi. Er is een grote steen. En zegt van dat was de steen waar Jezus ontbijt had gemaakt. We weten niet precies, maar omheen is natuurlijk een mooi kerkje gebouwd, daar aan het meer van Galilea. Mensa Christi, de tafel van Christus. En Jezus nodigt Petrus zo uit, kom weer in de fellowship. Ik blijf niet buiten staan. Kom in de gemeenschap. Gewoon bij Jezus komen. En gewoon met jouw broers en zussen in de Heer. Want dat doet ook een trauma. Dat, Je wil niet meer naar de gemeente komen. Er is schuld, er is schaamte. En je voelt je verwijderd. En dat is zo'n gevaar. Kom in de gemeente. Verwijder je niet. En gewoon zitten in een dienst. Luisteren naar Gods woord. Luisteren naar de aanbidding. Je hoeft nog ineens, als je niet voelt als aanbidding. Je wil even achterin zitten. Zorg dat je tenminste bent. Je mag gewoon ook blijven zitten in de lofprijs, in de aanbidding. En laat het op je inwerken. Maar kom, zorg ervoor dat je blijft komen in de fellowship, in de gemeente, in de gemeenschap. Zo belangrijk. Je broers en zussen, luister naar Gods woord. Luister in de aanwezigheid van God en in de aanwezigheid van de Heilige. Zo belangrijk. Ik krijg soms mailtjes of een vraag van of ik naar iemand toe kan gaan van buitenaf, niet gemeenteleden, en die vragen of ik dan komen kan en dan afspraak wil maken. En ik zeg bijna altijd van, weet je, ik wil graag een afspraak met je maken, maar kom eerst naar de gemeente toe, want dat gebeurt al zoveel, dat daar gebeurt, als je gewoon in de dienst bent, dat is het halve werk al, de helft van jouw genezing gebeurt al gewoon als je aangesloten bent in het lichaam van Jezus. Als je deelneemt aan de tafel van Jezus. Daar gebeurt al zoveel heling. Dus in de tegenwoordigheid van God is genezing. Dus dat is de tweede punt. Maar de derde is ook letterlijk eten. Letterlijk eten. Mensen die trauma's hebben meegemaakt, zijn ook lichamelijk verzwakt, hebben ook geen eetlust, willen ook soms ook niet eten. Maar we zien juist dat goed, gezond eten juist enorm belangrijk is. Juist als je door een depressie gaat of zware dingen meemaakt. We zien dat in het Oude Testament, Elia. Elia had geweldige overwinning meegemaakt op de berg Karmel. En er was een wedstrijd tussen Baal en Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wie is de echte God? En in alles werd duidelijk, God, Yahweh, is de echte ware God. Hij leeft. En dat was een gigantische overwinning voor Elia. Er kwam vuur uit de hemel en overwinning. Maar daarna werd Elia, dat heeft waarschijnlijk heel veel energie van hem gekost. Hij heeft alles gegeven. En daarna werd hij depressief. En hij zei, ik wil dood. Ik heb geen zin meer in het leven. Hij was helemaal, er is dus ook niemand meer. Er zijn geen gelovigen meer. En het eerste wat God doet. En God neemt hem persoonlijk. Helpt hem Elia weer om op te staan. Maar het eerste wat hij doet is eten geven. Voedsel geven. Eten. En dat brengt ook herstel. Ontzettend belangrijk. Goed en gezond eten te eten. En dan het laatste natuurlijk is het praten met God. De dialoog aangaan. Ga in gesprek met God. Luister. Luister naar God. Als je de woorden van God brengen herstel in jouw leven. Nou, het beroemde gesprek tussen Jezus en Petrus is heel ontroerend. Ik ga daarmee zo meteen afsluiten. Ik ga daar niet over preken en dat helemaal uitleggen, dat mooie gesprek. Maar ik wil het voorlezen zo meteen. Maar dat is het hou je van mij gesprek. Hou je van mij, Petrus. Hou je van mij. En moet je voorstellen, God, de schepper van hemel en aarde, die naar jou toe komt. Van, hey, hou je van mij. Wat, hou je van mij. Is dat niet God die jou vraagt, die mij vraagt. Van, hou je van mij. En wat is dan onze antwoord? Want als jij... genezing komt ook om dingen uit te spreken. Ja, ik hou van u. Ik hou van u. Het gesprek aangaan met God. Dus dat gesprek is een liefdevolle confrontatie. Confronterend. Want Petrus had Jezus verloochend. Dus er was wel degelijk iets. Maar de pijn aanspreken. Hoe doet Jezus dat? Zonder te veroordelen. Er was geen veroordeling. Het hele gesprek, er komt geen veroordeling voor. Hij zegt, hou je van mij? Ja, ik hou van jou. Wijd mijn lammeren. Dus de genezende hand, dat is de genezende hand op de wond te leggen. Zonder te zeggen, hoe kon je zo dom zijn en vallen. En die open knie is je eigen schuld. En dat je zo dom bent en alles. Zo praat God toch niet. Als God je wil herstellen, dan zegt hij, hou je van mij. Het gaat hem om de relatie. De verloochening werd geheel teniet gedaan. Door 3 keer te vragen, hou je van mij? 3 keer verloochenen, 3 keer vragen, hou je van mij? Ik wil het voorlezen. Menno, kan jij alvast naar voren komen? Jij zit toch normaal daar? Heel goed. Oh, Rafa zit altijd daar. Ja, dat, zo is dat. Ik wil Johannes 21, vers 15 voorlezen. En dat bijzonder gesprek tussen het herstelgesprek, het hou je van mij gesprek tussen Petrus en Jezus. Johannes 21, vers 15. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen? Petrus antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u hou. Hij zei, weid mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u hou. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, drie keer, de derde, Simon, zoon van Johannes, hou je van mij? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd. Ja, God weet het, maar hij wil dat uitspreken. Ja, Allah weet ook dat ik van haar hou, maar ik moet het af en toe uitspreken. Je moet het zeggen. En in de woorden, daar is genezing. Daar zit die genezing. En Jezus zei, weid mijn schapen. Werkelijk, hè, dat zegt Jezus. Ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je hand grijpen. Je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En daarna zei Jezus, en daarna zei hij, volg mij. Zo begon het met die woorden, volg mij Petrus. En Petrus liet de netten los en volgde Jezus na. Daarmee begon het en nu was het hersteld. Volg mij Petrus. Halleluja. Petrus was weer een discipel. Jezus heeft hem compleet, volledig hersteld. Nou, hoe herstelt Jezus jouw trauma's? En eerst die twee dingen die ik je in herinnering wil brengen. Jij bent niet alleen. Je gaat hier niet alleen doorheen. De Heilige Geest is met jou en je hebt een gemeente om je heen. Je bent niet alleen. En het tweede is, er is altijd hoop. Altijd hoop. Altijd hoop. God herinnert je dat je geroepen bent. Dat je een kind van God bent. Jezus nodigt je uit om in de fellowship te komen. God wil jouw lichaam verkwikken. Jouw fysieke lichaam verkwikken. En God zegt tegen jou, hou je van mij? En ons antwoord mogen wij nu uitspreken in gebed. Wil jullie met mij opstaan? En we kunnen ons zo voorbereiden. Voorbereiden voor het avondmaal. En dan mogen we aan de tafel. De hele band kan ook naar voren komen. We komen aan de tafel van de Heer. Mogen komen. En daar ook genezing ontvangen. Halleluja. Schuld en schande. Schuld en schande heeft u gedragen aan het kruis. Wat mij is overkomen, wat ik zelf heb aangedaan. Jezus is aan het kruis gestorven om het goed te maken. Om al mijn trauma's in orde te maken. Mijn eigen domme fouten. Hele erge dingen die mij zijn aangedaan. Jezus heeft het gedragen. Jezus wil je daarvan genezen. Jezus wil je compleet in de vrijheid zetten. Halleluja. Ga met je wond naar de Vader toe. Laat hem je wond aanraken nu in Jezus naam. En ik geloof zoals jij zo zegt met jouw wond. Jezus, ik hou van u. Jezus, ik hou van u. Heer, de genezing. Heer, laat de genezing beginnen. Jezus, ik hou van u. Heer, laat de genezing vanochtend beginnen. Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus. Elke pijn en verdriet. Halleluja. U geneest. U herstelt, Heer. Geen half werk bij koning Jezus. Halleluja. Dank u wel. Dank u Jezus. Dank u wel. Halleluja. Je bent een discipel van de Heer. Halleluja. Amen. Laten we een lied zingen. En dan gaan we heerlijk avondmaal met elkaar vieren. Dank u Jezus. Halleluja.